Goedemorgen allemaal. Goed jullie weer eens te ontmoeten en te zien. Deze 29 is het, hè? Oktober. We zijn, het voorjaar heb ik de zeven wees behandeld. Dat weet u nog wel, die wegwijzer. Ik bedoel, om het woord van God te verstaan, de zeven wees. Ik kom daar nog wel even op terug straks. Maar we waren en we zijn nog steeds bezig met de kleine profeten. En we zitten nog in Zacharia. De zesde keer daarover spreek. Het is ook tevens de laatste keer, moet ik je zeggen. Ik kan de serie jammer genoeg niet afmaken. Ik had gehoopt ook Malachi nog te kunnen doen, maar mijn gezondheid noopt me ertoe vanmorgen afscheid van jullie te nemen. En de laatste keer het woord van de Heere God tot jullie te kunnen brengen. Want mijn vermogens zijn te ver achteruit gegaan, vooral om uit te gaan spreken. Dus ik vind het jammer. Maar het is niet anders. Het is wijs om wijs te zijn, vindt u niet? En niet eigenwijs. Dat zijn we snel geneigd te doen. Zacharia. 12 tot en met 14. Ik wil nu proberen wat eigenlijk niet in één keer behandeld kan worden, wel in een keer te behandelen. Niet dat ik het lang trek hoor, dat kan ik zelf ook niet volhouden. Maar ik ga er wat met grotere stappen doorheen, zult u begrijpen. Zacharia 12, 13 en 14. Maar we lezen 12 ter inleiding. En ik zal af en toe een tekst aanhalen, terughalen. Jeruzalems redding. Hoofdstuk 12, Zacharia. De last. Ik lees de herstelde statenvertaling. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt zal op die dag als David zijn en het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en ook hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover. Tot 6 keer hebben we gelezen de term op die dag. Het is wel actueel als we nu in deze tijd ook zien hoe Israël weer onder vuur ligt. Hoe het is aangevallen geworden. Op wat voor, nou, beestachtig kan ik niet eens zeggen. Want beesten zullen dat nog niet eens zo doen. Erger dan beestachtige wijze zijn afgeslacht. Dan zie je hoe, waartoe haat in staat is. Op die dag, en er zal een dag komen, en die is denk ik nu nog niet, maar die komt, dat vooral Jeruzalem onder vuur zal liggen. Dat staat hier heel duidelijk. Want dat is het grote probleem. Wat is de stad die de wereld zou moeten kenmerken en vertegenwoordigen? Jeruzalem, Jeruzalem, de door God gekozen stad, of Baal, de door de mens gebouwde stad. Dat is heel de geestelijke strijd door de eeuwen heen. En het zal zich toespitsen op Jeruzalem, uiteindelijk. Nu, Zacharia heeft veel gezien. Boek Zacharia, weet u nog de naam Zacharia? De Heere herinnert. De Heere herinnert. Wij vergeten wel eens het een en het ander. Wij worden ouder en vergeetachtiger. Maar de Heere herinnert. Wat? Bijvoorbeeld. Ja, hij weet natuurlijk wat wij hebben gedaan. Dat is voor hem niet verborgen. Zelfs onze gedachten zijn bij hem bekend. Maar ik denk niet dat dat het eerste is en het belangrijkste. Weet je wat de Heer het meest herinnert? Zijn eigen belofte. Dat wat hij heeft gesproken. Dat wat hij heeft gezegd en hij heeft beloofd, dat zal hij nooit vergeten. Ook al lijkt dat er soms voor ons mensen wel eens op. Hij brengt het weer in herinnering en hij maakt zijn woord waar. Als we weten dat ongeveer meer dan 1/3 van de schrift uit profetie bestaat, die al voor een groot deel is vervuld, vooral in Jezus Christus, en wat een bewijs is van de waarheid van het woord Gods. Zo weten we dat over Israël ook al veel vervuld is, maar ook nog heel veel onvervuld. Zal hij dat niet doen, wat hij heeft beloofd? O, zeker. De Heere herinnert. Zacharia leefde in het jaar 25-516, zeggen wij, BC. Ik heb erachter gezet, tussen haakjes, de echte jaartelling, zoals vanaf de schepping van de mens. Aha, anno, hominis. Dat is een hele interessante. Ik zou er veel over kunnen zeggen en willen zeggen, maar dat kan ik eigenlijk niet. Maar voor echte geïnteresseerden heb ik een dictaat meegenomen van Dr. Martin Anstey. Die heeft een boek geschreven, precies 110 jaar geleden, in 1905. Zeg ik het nou goed? Oktober 1913, sorry. Inderdaad, 110 jaar geleden. The Romance of Bible Chronology. De Bijbelse chronologie. De chronologie die wij meestal hanteren is de wereldse chronologie. Die is van Ptolemeus. En later heeft een priester er ook eentje gemaakt. En die heeft zich 4 jaar vergist. Het gaat wel voor Christus en na Christus, maar weet je wanneer Christus geboren is? 4 jaar voor Christus. Klinkt een beetje raar, hè? Maar hij heeft zich 4 jaar vergist. 4 jaar voordat Christus werkelijk geboren is, in de wereldse jaartelling, is hij geboren in de Bijbelse telling. En waarom zegt de Bijbel altijd, toen hij en hij zoveel jaar oud was, werd die en die geboren, en die werd zo oud, en toen werd die en die geboren. Je kan precies aan de hand van de schrift uitrekenen wanneer de mens geschapen is. En dat heeft deze broeder gedaan. Hij heeft veel telwerk verricht. Hij is denk ik heel lang bezig geweest. En hij heeft het keurig op schrift geschreven. De tabellen, allemaal tabellen, vanuit de Bijbel overgenomen. Dat is wel de christelijke Bijbelse jaartelling. Maar we laten dat nu even rusten, want dat is niet ons hoofdonderwerp. De inhoud is houding van het hart van het volk van Israël tegenover hun God. Israël was en is het beloofde volk van God. Maar hun hart zat wel vol met wat? Wat hadden ze uit Egypte meegenomen in hun hart en in hun gedachten? De afgoden. Hebben ze nooit afgelegd. Nooit en ten nimmer. Ook niet in de woestijn, ook niet toen God zich openbaarde op het Horeb. Ook niet toen Mozes met dat schijnende gezicht van Gods heerlijkheid naar beneden kwam. De afgoden droegen ze mee in hun hart. En hier komen ze terug uit de ballingschap. En wat is er gebeurd? Ook daar hebben ze weer van alles opgedaan. En dat dragen ze mee in hun hart. Zacharia houdt er een spiegel voor. Zegt, kijk naar jezelf. God roept. Het doel was geestelijke herleving, bekering dus, ommekeer. Inspireren tot herbouw van de tempel. Want weet je wat er lange tijd wel gelegen heeft? Het fundament. Maar toen stopten ze. Hadden ze geen moed meer, geen zin meer. De vijand was er die hen zei van, het wordt niks jongens wat jullie gaan maken. Schij maar uit. Maar God werkt en spreekt, kun je er, moet je niet doen hoor, geef op innemen zeggen we dan, hè, dat ook de vijand er als de kippen bij is. Waar God werkt, is de boze gelijk aanwezig. En doet zich mooi voor als een engel van het licht. Hij is nauwelijks te onderscheiden van een echte engel. Hij weet wat het was, want hij is dat geweest. Voor hij viel in zonde en hoogmoed. Ze moesten die tempel afmaken. Troost en aanmoediging. En waar we nu mee bezig zijn, profetie mee brengt tot de komende Messias. En de voleinding van de tijd. Want dat is eigenlijk het volgende. Gods koningschap. We hebben dit al gehad allemaal. Ik ga dat een beetje vlug door, want 2 lasten zijn we nu mee bezig met het 4e punt. De lasten die op het hart van Zacharias drukte. Dit moest hij nog kwijt. Dat laatste deel van zijn boek. Dat lag op zijn hart. God had het aangelegd. En met een diepe bewogenheid gaat hij dat vertellen. En als je het leest, word je daardoor geraakt. Als je het goed leest. Oh, sorry, even terug, want het ging snel. Dat is hem zoals de geschiedenis zich voorstelt. De oude Zacharias. Het gaat om Gods soevereiniteit. Wat is nou soevereiniteit? Soevereiniteit wil zeggen onaantastbaar. God is de hoogste, de meest verhevene, die alles leidt en bestuurt, die het begin bepaalt en het einde bepaalt. Dat wil niet zeggen, laat ik dat eventjes voorop stellen, dat wil niet zeggen dat God vandaag aan de dag regeert en dat alles wat hij gebeurt zijn wil is. Dat moeten we niet zeggen. Want wie, zegt de Heer Jezus, is de overste van deze wereld? Wie? Satan. Satan. Door de val van de mens, door de zondeval, heeft de Satan de macht die God gaf aan Adam overgenomen. En hij is degene die nu aan de touwtjes trekt, wel onder toelating van God. En hij kan niet verder gaan dan God, maar hij mag wel erg ver gaan, vind ik. Zo af en toe. Hij heeft wel heel veel speelruimte. Dus Gods soevereiniteit betekent niet dat alles wat gebeurt vandaag naar de wil van God is. Dan zou je je vergissen. Dus daar moet je voor oppassen. Er zijn mensen in een extreem kerkelijke richting die dat allemaal zeggen. Alles wat gebeurt is naar de wil van God. Dat komt straks. In het vrederijk. En in de eeuwigheid. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan regeert God rechtstreeks. In Christus Jezus vanuit Jeruzalem. Dat is Gods soevereiniteit. Hij staat boven alles en hij bepaalt, hij staat aan het begin en hij staat aan het eind. Maar tussendoor heeft de mens de macht aan de boze verleend. Zacharia 12, 13. De ontknoping van de geschiedenis vinden we hier in deze hoofdstukken. Ook in andere profeten, maar we beperken ons tot Zacharia. Daniel, Matthäus 24, de reden over de laatste dingen, de Heer Jezus sluit daar ook bij aan. Een last voor de heidenen, 9, 11 hebben we gehad de vorige keer. Maar nu dus een last met betrekking tot Israël, Zacharia 12 tot en met hoofdstuk 14. Jeruzalem wordt bedreigd, beschermd en berouwvol. Dat is het eerste wat we willen zien. Dan 13, Jeruzalem het land gereinigd en beproefd. En dan Jeruzalem tot slot belegerd, bezet en verheven. Dat is wat het laatste deel van Zacharias ons meegeeft. Dus Jeruzalem wordt bedreigd. We zien dat in dit gedeelte. God maakt daar tot twee dingen, Jeruzalem. Wat zal er straks gebeuren met Jeruzalem? Als volken erop afkomen, wordt zij voor die volken een bedwelmende beker. Ze willen hem leeg drinken, maar ze worden er helemaal dronken van. Bedwelmd. Ze raken iets aan wat ze niet aan mogen raken. En het wordt een steen waaraan ze zich vertillen. Bedwelmende beker, een moeilijk te tillen steen. Voor die steen wordt een uitdrukking gebruikt in het Hebreeuws, wat men vroeger gebruikte in de bouw. Een van de zwaarste stenen die in een gebouw werd neergelegd met hele scherpe randen. En dan staat er voor een lastige hefsteen, een zware steen gebruikt bij bouwwerken met scherpe kanten. Dus waar je gemakkelijk aan snijdt. En dat gebeurt hier dus ook. Want het staat hier in vers 3. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. is een eindtijd scenario wat de Heere God ook in zijn hand houdt en heeft, waardoor hij de mensen helemaal dronken maakt van macht, lust en dus Jeruzalem gaan stormen. En de Heere zal voor Jeruzalem optreden. De paarden van de vijand raken verbijsterd, de ruiters, staat erop, worden waanzinnig. Dus ze raken hun verstand, hun zinnen kwijt. Hij werpt ze neer, blijkbaar, op de een of andere manier. Dat is de naam van de Heere God, Jehovah Tsebaot. De Heere der Heerscharen, de Heere van de legers. Hij heeft namelijk ook zijn legers. Zijn engelenlegers. Die hij in het bijzonder voor Israël bestemd heeft. In het verleden, maar ook in de toekomende periode. Na Handelingen 28, als we lezen van Paulus, dat hij de Joodse leiders uitnodigt in Rome, dan vertelt hij hun voor de laatste keer, daar de laatste kans krijgt Israël daar in de Handelingen tijd. Dan zegt hij van: het Koninkrijk Gods is nabij. Geloof wat Jezus Christus heeft gebracht naar deze wereld, waarvan we net gezongen hebben. De genade van God, die is in de eerste plaats bestemd voor jullie. En dan gaan ze ruzie twistend weg, die Joodse leiders, en ze nemen het niet aan. Dan zegt hij, Jesaja citerend: jullie zijn niet langer Ami, maar Lo-Ami. Dat wil zeggen, jullie zijn niet langer mijn volk, Israël, maar niet mijn volk. God laat ze gaan. En in die periode, is naar mijn overtuiging, leven we nog. Israël zoekt God niet. Ja, ultra-orthodoxe Joden, maar op een zo wettische wijze dat er niet veel van de schrift meer over is, alleen de uitleg van de rabbijnen. En er is een groot liberaal gedeelte in Israël wat niets van God wil weten. Maar God herinnert zich wel zijn volk. En hij zal hen straks weer opzoeken en ze zullen hem zien, dat hebben we gelezen, ze zullen hem zien die ze hebben doorstoken. De Heer Jezus zal zich openbaren en dan zullen ze komen, eindelijk. God strijdt voor zijn volk, we hebben dat gezien. Het wordt beschermd. Hier is overwinning met Gods hulp. Ze hebben nu een Iron Dome. Als raketten worden afgevuurd op Israël, dan is er een ijzeren schild wat hen waarschuwt. En dan worden de raketten afgeschoten uit Israël om die raket neer te halen. De Iron Dome. Dat is een ijzeren schild. En dat beschermt hen tegen heel veel kwaad. Heel veel doden zijn daardoor bespaard gebleven. Maar straks is God hun schild. Die vangt alles op. In de zin van dat hij degene is die voor hen opkomt. En dat zal gebeuren zonder meer. Ze zullen berouwvol zijn. God is hun schild. Nog iets over dat berouwvol. Want er zal genade zijn. Genade is gratie verlenen. Genade is alleen bestemd voor ter dood veroordeelden. Daar is genade, gratie voor. En dat zijn wij allemaal als zondaar. En God verleent ons genade. Je kan daar lang over nadenken, maar eruit kom je nooit. Je moet er ook in blijven. Dat is ook de bedoeling. In en onder die genade. Want dat is wel zo'n heerlijke warme douche. Als je tenminste van een warme douche houdt, dan hoop ik. Maar in ieder geval dat je dan in ieder geval omhuld bent door Gods liefde en warmte. Terwijl je het tegenovergestelde verdiend hebt. Want dat betekent het. Genade. Je ontvangt het tegenovergestelde van wat je verdient. Dat maakt een mens stil. Als jij van iemand vergeving ontvangt, die je erg op zijn hart hebt getrapt of op haar hart, dan is dat ook om stil te worden. En dat is wat hier gaat gebeuren. Gebeden worden opgezonden. Ze zullen hem zien die ze hebben doorstoken. Ze zullen echt gaan rouw dragen. Isaac da Costa, ik heb het even hier opgeschreven, zullen bitter wonen. Het kermen van zielensmart. Dat zal opstijgen straks uit Israël, uit Jeruzalem. Je kunt het je nu niet voorstellen, maar het gaat een keer gebeuren. Da Costa heeft gezegd, ik ga even snel, maar zijn een paar regeltjes. Ze zullen zien wiens wet, wiens hart zij braken. Verbreken doet hij nimmer zijn verbond. En kussen zullen ze eens wie zij doorstaken. Genade komt ons tegen uit de wond. Isaac da Costa was een, zouden wij tegenwoordig zeggen, een Messias belijdende Jood. Een Jood die tot Jezus Christus was gekomen. Hij heeft prachtige liederen en gedichten geschreven. Genade komt ons toe vanuit zijn wond. Zijn bloed spreekt van zonde ons vrij. We gaan wat door naar nummer 13. Ik sla dit even over. Jeruzalem, een land gereinigd en beproefd. Op die dag. 17 keer in totaal in Zacharias. In Zacharia, moet ik zeggen. En hier in hoofdstuk 13 en 12 komt het ook steeds terug. Er wordt een bron geopend. Want wat is er nodig als iemand zijn schuld beleid, als iemand tot berouw komt, dan moet er wel een bron zijn waar je je kunt wassen, waar je je kunt schoonmaken. Water wat je vuiligheid en viezigheid en vunzigheid afspoelt. En dat zal bij Israël ook gebeuren. Ze zullen overtuigd worden van zonde door Gods geest als ze Jezus Christus zien en dan zal er een bron geopend worden. Dat zag je in het Oude Testament ook al. Je kunt het al zien in nummerie, verschillende hoofdstukken. Er was een wasvat in de tabernakel en later in de tempel, waarin de priesters, waarin mensen zich moesten wassen voordat ze gingen offeren. Schoon. Schrijn voor God verschijnen. Er is er maar één van zichzelf rein als mens, en dat is Jezus Christus. Niemand anders. Jeruzalem, het land, wordt gereinigd en tegelijkertijd beproefd. Want na reiniging word je ook altijd beproefd. En zelfs bij de Heer Jezus gebeurde dat. Want wanneer werd hij, nadat hij door Johannes de Doper werd gedoopt, niet voor zichzelf, maar voor ons ten diepste, wat gebeurde er het eerste wat de Heilige Geest met hem doet? Hij leidt hem waarin? De woestijn in, om te worden verzocht, beproefd, getest door de boze. Dat wordt Israël ook, dat worden wij eigenlijk ook in ons leven. Als wij gereinigd zijn, als wij heiligen zijn, wat net iemand ook bad vanmorgen, geen zondaar meer, maar een heilige in Christus, dan worden wij beproefd. Getest. Je zou kunnen denken, je zou kunnen zeggen, is dat nou wel liefde? De moderne mens zou zeggen, dat is geen liefde. Want dan ga je iemand verwennen. Maar nee, geestelijk gezien word je dan getest, beproefd. Want wat blijft er altijd nog achter in het hart? Wat blijft er achter? altijd nog de hang naar het eigen ik. Dat dros, die viezigheid die dan nog weer boven komt, moet ook weg. We moeten nagerechtvaardigd ook geheiligd worden. En dan gebeurt er eigenlijk wat Johannes de Doper van zichzelf zegt. Hij moet wassen, ik moet minder worden, kleiner. Nu, als je ouder wordt, word je vanzelf kleiner. Ik ben ook al een paar centimeter gekrompen. Maar dat wordt er niet mee bedoeld. Kleiner van binnen, dat ik moet eraan. Die eigen gerechtigheid moet weg. Het is een taai hoor. Dat is een taai. En dan komt er die nieuwe profetie over de Heer Jezus. Prachtig. Ik zal hem lezen. Vers 7 van hoofdstuk 13. De herder en de beproefde rest. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere van de legermachten, sla die herder. De schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 zal overblijven. En het 1/3 deel gaat in het vuur, wordt gelouterd en gereinigd, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft, opdat de rommel dros boven komt drijven. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En ze zullen zeggen, de Heere is mijn God. Het zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. In het Hebreeuws staat er dan Geber Amati. Geber wil zeggen, een sterke volwassen man. En Amati wil zeggen, metgezel, oftewel 12 keer komt het voor in het Oude Testament. 11 keer wordt het vertaald met naaste en maar 1 keer met metgezel, dat is hier. Dus een volwassen man die naast mij is, die mijn metgezel is. De mens naast God. Dat is de Godmens, dat is Jezus Christus, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Hij is die man die Gods metgezel, Gods naaste is. En hij wordt geslagen. In mijn plaats. Dank u, Heer. Zijn dood is tegelijkertijd mijn dood. Zijn opwekking is tegelijkertijd mijn opwekking. Want wat leert onze apostel Paulus in het Nieuwe Testament in zijn brieven? Dat ik met hem meegegaan ben in zijn dood, lijden en opwekking. En dat we nu gezeten zijn zelfs met hem meegegaan in de hemel. We zitten er al, geestelijk gezien. We leven nog hier, maar we zijn al thuis naar de geest. En we hoeven alleen maar dit lichaam uit te stappen en het nieuwe leven in te stappen. Wonderlijk. Het is genade van God. Als je jong bent, sta je daar niet zo bij stil. In de meeste gevallen. Of je moet iets overkomen waardoor je stilgezet wordt. Zoals ik, toen ik 18 was. Mijn vader stierf een auto-ongeluk. Op slagdood. Dat bracht in mijn jongenshart een crisis teweeg. Die zou leiden tot mijn bekering. En mijn toewijding aan de Heere God. Ik kan het niet onbewogen vertellen. Maar 2 jaar daarna, toen ik 20 was, zag ik mijn neef voor mijn ogen verdrinken. En ik zelf werd gered. Ik zei tegen de Heere God, wat wilt u met zo'n verlegen jongetje? Wat moet u daarmee aan? Daar kunt u niks mee. Maar God zei, wil je gebruiken. Ik wil je roepen en je vormen. Dat heeft hij gedaan. in zijn goedheid en genade. En ik ben bijzonder dankbaar dat ik hier zo'n 35 jaar het woord van God heb mogen verkondigen. En dat ik zijn woord heb uitgelegd. Niet altijd perfect en niet altijd, denk ik, heel goed. Maar naar mijn beste vermogen. De Heere is genadig en barmhartig. En dat is heerlijk om te ontdekken in je leven. Dankzij deze man die Gods metgezel was en voor ons de weg ging. Nu ben ik een beetje van slag, kunt u begrijpen. Beproeving en loutering. Gods oordeel, en dat wil ik nog even kwijt tot slot, is rechtvaardig, ingrijpend, hem verworpen en zijn metgezel is gedood. Een derde deel overleeft en wordt gelouterd. Twee derde deel valt dus af, hè, straks. Twee derde deel. Dat is een meerderheid. Die komen er niet doorheen. En door beproeving en loutering vallen ook mensen af. Ook mensen die enthousiast tot bekering zijn gekomen in onze dagen, worden ook beproefd en gelouterd, waar ze soms niet eens op rekenen. En dat valt ze zwaar tegen en haken af. Leer alsjeblieft volharden. Weet je wat het letterlijk betekent, dat woord volharden in het Grieks? Hypomeno, dat betekent onderblijven. Volharden is onderblijven. Waaronder? Onder de beschermende hand van God. Jezus Christus bracht genade, een hand onder ons, en waarheid, een hand op ons. En tussen twee handen zit je safe, veilig, geborgen, toch? Of niet? Maar als je nou onder die hand van God wegkruipt, als je niet volhardt, dan moet je zelf de zaak oplossen. Dan ga je weer voor eigen rekening leven. En dat redt een mens niet. Dat hou je niet vol. Blijf nou maar bij de Heere schuilen. Het is niet altijd even makkelijk. Maar het is wel het allerbeste. Op de langere duur. Sorry, wat had ik nog neergezet? De eigen gerechtigheid moet weg. Daar is de Heere mee bezig in onze levens. Nou ja, ik ga hier niet meer te veel over zeggen. Nog één ding over dat. Als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten zet op de Olijfberg, wat hij gezegd heeft en beloofd heeft, en wat hij zeker zal doen, zal die Olijfberg splijten. En er komt een weg voor het volk van God. Net zoals destijds de Rode Zee spleet en Mozes het volk er doorheen leidde, zo zal dan het volk dwars door die Olijfberg weg kunnen vluchten. Ongelooflijk. Gods zorg voor zijn volk is verandering natuur. De Heere wordt koning. Jeruzalem komt op een plateau te liggen. Dat ligt het nu niet. Het komt verhoogd te liggen. Iedereen ziet het. En dat is allemaal het vrederijk. Dat is nog niet de laatste zeker. De Heere is het middelpunt. Vrederijk. En weet je wat ze gaan vieren met elkaar? En alle volken er rondom het loofhuttenfeest. Wat een feest. God is het middelpunt. Eindelijk het onrecht de wereld uit. Kun je daar niet naar verlangen? Ik wel. En niet alleen vanwege mezelf, maar vooral vanwege al die lijdende mensen die het zo zwaar hebben. Kinderen, jonge mensen, ook nu in dat oorlogsgebied. Ik bedoel, het gaat je toch aan je hart. Als je nog een beetje mens bent, dan doet dat toch pijn. God zal alles rechttrekken. En hij hoort niet in de bank van de beschuldigde, hoor. Zoals veel mensen dat doen. Ze hebben beschuldigen God van wat er nu gebeurt. Dan ben je aan het verkeerde adres. Dan krijg je God dus voor 0,0. Heb je hem nooit in zijn hart gekeken. Gods woord is waar en betrouwbaar. Goed, ik wil eindigen. Misschien heb ik het wel eens verteld onder jullie, dat weet ik niet meer. Maar het komt naar aanleiding van wat ik nu overdacht. Met betrekking tot Zacharia, maar ook met betrekking tot de 35 jaar die achter ons liggen. Dat verschillende, velen van ons komen uit een soort kerkelijke traditie voort. En die hebben daar afscheid van genomen. Terecht. Terecht. Zo hebben de Rooms-Katholieken hun tradities. Naast dat ze zeggen dat ze de Bijbel hebben. De Reformatorische kerken hebben hun tradities. Zoals zij ook zeggen dat ze daarnaast de Bijbel hebben. Maar vergis u niet... Wij evangelischen hebben zo ook onze eigen tradities opgebouwd. Waar we soms geen erg in hebben of geen oog voor hebben. Ik weet niet of ik ooit het verhaaltje verteld heb. Want ik had vroeger nog wel eens bij een preken een illustratie. En die heb ik misschien hier ook wel verteld, ik weet het niet. Misschien zijn er mensen die zich dat nog herinneren. Maar het verhaaltje over de eenoogige haas. Kent u dat? Niet? Ik zal het u kort vertellen. Dat was een jager. En jagers jagen, hè? Normaal gesproken. Dat deed deze dus ook. En hij hoe noem je dat? Joeg, verleden tijd. Ja, hè? Hij joeg op hazen. Maar één haas kon hij nooit geen goed hoogte van krijgen. Die kreeg hij maar niet te pakken. En hij vroeg zich af, hoe kan dat toch? Totdat hij iets ontdekte toen hij hem een poosje observeerde. De jager was gewend om vanuit het bos te komen. En dan de hazen een beetje in een hoekje te drijven en ze daar... neer te schieten. Maar één ontkwam altijd. Want die had hem als eerste in de gaten. En die wist wat zijn werkwijze was. En die was uit de voeten. Toen heeft de jager opgemerkt dat deze haas altijd maar met dezelfde kant van zijn gezicht naar hem keek. Hij was eenoogig. De andere oog was blind. En toen hij dat zag, toen hij dat wist, wist hij hoe hij hem kon pakken. Toen benaderde hij niet hem uit het bos, maar kwam hij vanaf de andere kant, vanaf het meer, met een bootje. En daar had de haas niet op gerekend. Zijn oog was altijd gericht op het bos en nooit op het water, want daar kwam de jager nooit vandaan. Nu dus wel. En het was een koud kunstje. Om één schot te schieten en die haas te doden. Wij hebben vaak wel oog voor andermans fouten, maar hebben we ook oog voor onze eigen fouten of gebreken. Persoonlijk is dat zo, maar als gemeente, als kerk ook. Of zien we dat over het hoofd? Ik ben bang dat dat nog wel eens gebeurt. Ik heb dat zo hier en daar wel eens moeten meemaken, moet ik zeggen. En dat is jammer. Het is heerlijk als een mens bevrijd wordt van van zichzelf en van zijn eigen falen en leert met alles naar God toe te gaan en weer uit genade te putten en te leven. De Heere zegene zijn woord aan ons hart en sterken ons daardoor en leren ons in dat woord te wonen en te verblijven. Want dat is mijn wens voor jullie wel. Dat jullie veel van het woord zullen leren en genieten en dat echt bestuderen. Want dat is wel van levensbelang. In deze dagen, maar vooral in de dagen die nog gaan komen. De Heer zegene zijn woord. Aan u en aan mijn hart. Halleluja. Amen. Ik wil de Heer danken. Heer, onze dank is groot jegens u. U die in de eerste plaats onze schepper bent, maar te gelukkig ook in Jezus Christus onze verlosser bent geworden. En door uw Heilige Geest woning wilde maken in onze harten, zodat wij dat nieuwe leven kunnen leren leven. Want dat lukt ook niet uit eigen kracht. Dank dat u als een drie-enige God ons leven leidt, bestuurt, invulling geeft en richting geeft. Ook in deze wereld die zo afvallig is en opstandig. In deze wereld die zo onder de macht van de boze ligt. Dat overal waar wij ons naartoe keren een geestelijke strijd is. Als we onze ogen open hebben. Dank Heere voor elkaar en elkaars hulp, steun. Voor de bemoedigingen die ik hier mocht ontvangen en ook wilde doorgeven. Geef dat het zijn uitwerking nog zal hebben ook in de toekomst. Kom tot uw heerlijk en heilig doel. We bidden u voor uw volk. Nou ja, moeten we zeggen uw volk? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ze willen eigenlijk toch ten diepste als volk niet met u te maken hebben, jammer genoeg. Maar het gaat komen, Heer. We hebben het gelezen in Zacharia. Straks zullen ze zien op hem die ze hebben doorstoken. En wat zal dat een ontdekking worden. Wat zal dat een verandering inleiden. En dan, Heere, zult u echt zijn als een schild die over hen waakt en voor hen zorgt. En uw beloften ook aan hen waarmaken. We zien uit naar die dag waarvan we hebben gelezen. Ga ons zo voor en gedenk nu ook Israël in deze dagen. Met moeite, met strijd, al die jonge jongens, al die mensen die zijn opgeroepen om te vechten. Het is verschrikkelijk. Ontferm u, Heere. En zegen en bescherm hen en leer hen ook tot u te roepen en tot u te vluchten. Openbaar uzelf aan hun harten. Zo vertrouwen we elkaar aan uw zorg toe en danken u dat u een eeuwig God bent en wij ons aan u kunnen toevertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Halleluja. Amen. Ik moest nog even wachten, zei